Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, in de vorige uitzending over de geschiedenis van Hongarije waren we blijven stilstaan bij het leven van de primaat van Hongarije, kardinaal Jozef Mindszenty. Hij werd dus geboren in 1892 in het westen van Hongarije in de gemeente Csihimindszent uit een hardwerkend boerengezin. Hij komt terecht in een Hongarije waar de ene vervolging volgt op de andere. In de 20e eeuw waren er drie perioden. Ik herneem ze even. Enkele maanden in 1919, door een communistische regering, vanuit een communistische partij ontstaan uit de ideeën van de Oktoberrevolutie in Rusland. In 1944 een vervolging tijdens een korte nazi-dictatuur, maar ook vanuit een Hongaarse nazistische partij en tenslotte een vervolging door een tweede communistische dictatuur, maar die duurde van 1945 tot 1989. Een van de grote bekommernissen van Jozef Mindszenty was steeds de armoede van de bevolking, zoals reeds als student, seminarist tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ook later als pastoor, 25 jaar lang in zijn geboorteregio. Bijvoorbeeld, zijn motto was: het overbodige van de rijken is het erfgoed van de armen. Een eerste maal werd hij reeds opgepakt in 1919, maar niet voor lang. Hij wordt in maart 1944 bisschop van Veszprém, kort nadat de nazi's het land binnenvielen, en omwille van zijn groot verzet tegen de jodenvervolging wordt hij een tweede maal opgepakt. Maar weer niet voor lang, want op het einde van Wereldoorlog II vallen de Sovjets binnen en komt hij toch voorlopig vrij. In 1945 wordt hij aartsbisschop en primaat van Hongarije en even later tot kardinaal gecreëerd. Om het geloof en de samenhorigheid van het volk te versterken, organiseert hij bijvoorbeeld een gebedsbeweging. Als ook op 15 augustus 1947 wijdt hij het land toe aan Maria, in navolging van de eerste koning van Hongarije, de heilige Stefanus, die deze toewijding op 15 augustus 1038 ook had gedaan. Het werd gevolgd door een Mariajaar dat gevierd werd op verschillende plaatsen in het land en waar in het totaal 4.600.000 gelovigen aan deelnamen. Maar de communistische machthebbers vochten terug, waarbij duizenden katholieke en confessionele scholen en instellingen werden genationaliseerd. En tenslotte, om de Hongaarse katholieke kerk te destabiliseren, planden de communistische leiders de arrestatie van primaat kardinaal Mindszenty. maar zoals gebruikelijk werden eerst medewerkers opgepakt. Een goede maand voordat Mitsenti zelf werd gevangen, was zijn secretaris Andras Zakar reeds opgepakt. Dat betekende voor Mitsenti een teken dat ook zijn beurt zeker zou volgen. En hij kende de wrede methoden van de Stalinistische ondervragers om bekentenissen te bekomen door martelingen. En daarvoor dekte hij zich reeds op voorhand in door een geschreven tekst waarin hij verklaarde nooit van plan te zullen zijn gedachten te herroepen of zogezegde misstappen te bekennen. En hij schreef: indien u zou vernemen dat ik dit of dat heb bekend, zelfs met mijn handtekening eronder, weet dan dat dit een verklaring is als gevolg van menselijke kwetsbaarheid. Op dezelfde manier beschouw ik elke bekentenis die aan mij zou worden toegeschreven als nietig. En inderdaad, op tweede kerstdag 1948 werd de kardinaal opgepakt. Het is geweten hoe hij nog dezelfde dag werd ondervraagd en gefolterd. Zo moest hij 82 uren blijven rechtstaan gedurende de ondervragingen zonder onderbreking. Men spoot hem ook een drug in. En inderdaad ondertekende hij het blad met valse beschuldigingen van verraad. Maar elke handtekening eindigde met de letters CF. De afkorting van coactus feci, wat betekent ik deed het onder dwang. Er volgde daarna ook een publiek schijnproces, waar zijn zogezegde bekentenis van politieke misdaden centraal stond met de bedoeling de katholieke weerstand te breken. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Zijn opsluiting werd de eerste symbolische daad van vervolging van de Hongaarse katholieke kerk, die uiteindelijk 4 decennia zou duren. Uit een vorige uitzending vernamen we reeds hoe paus Pius XII de situatie in Hongarije van zeer nabij volgde. Denken we aan zijn 3 kleine encyclieken. Pius XII excommuniceerde terstond allen die hadden meegewerkt aan dit valse proces. In de gevangenis blijft kardinaal Mitsenti zich stevig vasthouden aan zijn geloof door uren van dagelijks gebed, ondanks de zware behandelingen en de psychische druk. Acht jaar later, op 23 oktober 1956, breekt de Hongaarse opstand uit tegen de bezetter, gestart door een vreedzame betoging van enkele duizenden studenten, die zelfs later gesteund werden door het leger. Het werd een ware revolutie. De regering vluchtte weg en er kwam een nieuwe, gematigder premier. 5 dagen na het uitbreken van deze opstand op 28 oktober verscheen een eerste encycliek van paus Pius XII met een oproep tot vrede. Op 1 november volgde een tweede, hoopvolle encycliek naar aanleiding van de bevrijding van kardinaal Mitsenti. En deze laatste maakte een triomfantelijke intocht in de Hongaarse hoofdstad. Nauwelijks vrijgelaten ontbond hij de beweging van de vredespriesters, medewerkers van het regime en hield hij een toespraak op de radio met een oproep tot nationale verzoening. Maar de vrijheid duurde niet lang. We weten hoe 3 dagen later op 4 november de Sovjet-troepen binnenvielen en de opstand in de kiem werd gesmoord. Ook dan verscheen reeds de dag erna een 3e encycliek van Paus Pius XII met een scherpe veroordeling naar de Sovjet-Unie en een smeekbede tot God. Kardinaal Mitzenti slaagde er wel in politiek asiel te bekomen op de Amerikaanse ambassade in Boedapest, waar hij uiteindelijk 15 jaar zou moeten binnenblijven. Maar hij bleef ondertussen zijn stem verheffen door middel van zijn brieven tegen de schendingen van de mensenrechten en de vervolging van de kerk in Hongarije. In opdracht van paus Johannes 23 en Paulus 6 werd hij vanaf 1963 geregeld in de ambassade bezocht door de Weense kardinaal Frans König. Vanuit zijn ballingschap moest hij ook, onder andere, toezien hoe de priester-medewerkers van het regime door het Hongaarse episcopaat toch weer werden opgenomen, wat toch een belemmering vormde in de normalisatie van de betrekkingen tussen Hongarije en de Heilige Stoel. Een compromis werd uiteindelijk gevonden in 1971 toen paus Paulus VI de kardinaal noemde als slachtoffer van de geschiedenis, in plaats van het communisme, en de excommunicatie van 1949 ophief. Mitzenti kon in ruil voor deze verklaring de ambassade verlaten, maar ook Hongarije. Zo vinden we hem op 28 september 1971 terug in Wenen en enkele dagen later in Rome, waar hij samen met paus Paulus VI een mis kon celebreerde in de Sint-Pietersbasiliek. De Heilige Stoel was vooral bekommerd om de diplomatieke relaties met Hongarije niet volledig te breken. En daarom werd aan kardinaal Mitzenti gevraagd niets meer te publiceren zonder akkoord van de Heilige Stoel. Ook verloor hij zijn titel van primaat van Hongarije, alhoewel paus Paulus VI geen opvolger wou kiezen zolang Mitzenti nog in leven was. We weten dat kardinaal Mitzenti deze beslissingen zeer pijnlijk ervaarde, maar ze aanvaarde uit gehoorzaamheid en uit trouw aan de kerk en voor de diplomatieke vrede. De rest van zijn leven bracht kardinaal Mitzenti door in Wenen en bezocht hij de vele Hongaarse gemeenschappen buiten Hongarije om hen te steunen in hun christelijk geloof en hun liefde voor hun land. Zo reisde hij naar de Verenigde Staten, Australië, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Hij probeerde tevens de wereld te waarschuwen voor de gevaren die het Sovjet-communisme voor het geloof en de mensen met zich meebrengt. Hij overleed op 6 mei 1975 in Wenen in het ziekenhuis van de Broeders van Liefde en werd begraven in de Bedevaartkerk van het grootste Oostenrijkse bedevaartsoord van Mariazell. Na de val van het communisme werd zijn lichaam in 1991 overgebracht naar het Hongaarse Esztergom op vraag van de nieuwe democratische regering. Hij ligt er begraven in de Sint-Adalbertus-kathedraal. Grote erkenning mocht hij uiteraard na zijn dood ook ontvangen van de heilige Poolse paus Johannes Paulus II. Reeds in 1983 kwam deze paus bidden aan zijn graf in het Oostenrijkse Mariazell. En evenzo in 1991 bij diens bezoek aan Hongarije in de kathedraal van Esztergom. Johannes Paulus II zei toen over kardinaal Mitzenti: hij stelde een voorbeeld van de hoogste deugden in de katholieke wereld. Met de waardigheid van een grote herder bracht hij de doornenkroon mee die op zijn hoofd was geplaatst, waardoor we de erfenis nalieten van een subliem persoon van het kerkelijke leven. Hij kon jarenlang bidden en lijden voor zijn volk. De persoon en de getuigenis van Jozef Mitzenti was altijd vergezeld van een welwillend gezag tegenover de bisschop van Rome. Hij keek op naar de rots van de kerk. Petrus' opvolgers keken hem met respect aan, omdat hij een levende getuigenis was van de kracht van het evangelie. Aldus paus Johannes Paulus II. We kunnen het leven van kardinaal Mitzenti samenvatten met behulp van enkele epigrafen, inscripties die we terugvinden. Zo bestaat er zijn slogan, Pannonia Sacra. De Pannonische vlakte of het Karpatenbekken is een immense regio waarbinnen Hongarije en vele buurlanden liggen. Deze moeten heilig worden. In zijn gevangenis kon hij, onverklaarbaar, steeds een Christusbeeldje bewaren. Er stond ingegrift Vincit Divictus, wat wil zeggen, men wint verslagen. En op zijn graf lees je de inscriptie Fidelissimus in tribulatione pastor, de meest trouwe herder in de tijd van de vervolging. Het proces voor zaligverklaring startte op 19 maart 1994 en ganse dossier werd ondertussen overgebracht naar Rome. In februari 2019 bekwam Jozef Mitzenti van paus Franciscus de titel van eerbiedwaardig. We gaan luisteren naar een Hongaars lied. Tot u ren ik, Heer.
Ura de hoza, voodoo, ele víz lesz o mi azon, közelsége, o mi jó énége. Kélek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánok téged, Istenem. Uram, te hozzád futok, élő vízzel szomjazom, közelséged, ó, mi jó énekel. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigutsi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Na 4 jaar gevangenschap in het concentratiekamp van Kistorcio komt priester István vrij op 23 september 1953. Zijn goede bisschop Péteri werd ondertussen verbannen en István gaat hem verschillende malen gaan opzoeken. Van de plaatsvervangende bisschop, die onder invloed staat van de communistische machthebbers en de vredespriesters, werd István benoemd in Assót, op een 40 kilometer ten noordoosten van Boedapest, maar blijft hij wonen in het bedevaartsoord van Mário Besnyő, waar ook terug weeskinderen verblijven en toestromen. Op 23 oktober 1956 breekt de Hongaarse opstand uit tegen het regime, waarbij kardinaal Mindszenty vrijkomt en ook zijn goede vriend bisschop Péteri. Maar 13 dagen later, op 4 november, vallen de Sovjet-troepen binnen en werd de opstand in de kiem gesmoord. Bij de gevechten kwamen naar schatting 2500 Hongaarse burgers om het leven, onder wie ook 1 arendjongen. Nadat Hongarije weer onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie was gekomen, werden ruim 13.000 mensen gearresteerd. De broer van István, Imi, vluchtte met vrouw en 3 kinderen, eerst naar België en daarna verder naar Canada. Maar wat reeds lang in de lucht hing, gebeurde op 10 maart 1957. Voor een 2e maal werd István opgepakt en naar Boedapest gebracht onder beschuldiging van vijandige acties tegen de staat. Bij de ondervragers was er, godzijdank, dezelfde Joodse rechercheur wiens moeder István nog had gekend. Op het feest van Sint-Jozef, de 9e dag van een noveen die hij begonnen was, kwam hij dan toch vrij. Deze rechercheur kwam hem iets later zelf opzoeken thuis om hem toch te overhalen tot een bekentenis. István weigerde en bekwam 2 maanden bedenktijd. Ondertussen zorgde hij verder terug voor zijn weeskinderen, die opliepen tot 60 kinderen, en werd het huis te Mário Besnyő uitgebreid. Zijn parochiewerk strekte zich uit over Mario, Besnyő, Assót, Boldog, Domoni en Örhégi, telkens vele, vele kilometers die hij per fiets aflegde. En een zondagnamiddag was steeds voorbehouden voor de voetbal met zijn weeskinderen.
Een zonnestraal in mijn leven te Assót bracht de klokkenluider en zijn familie. Vroeger hadden ze betere dagen gekend, maar nu had de pastoor hun de zorg over de kerk toevertrouwd. Ze hadden 4 zonen en een dochter. Onmiddellijk voelde ik mij bij hen thuis en hielp hen waar ik kon. Zo kon ik de jongens in het Benedictijnerklooster te Pannonhalma krijgen voor hun studies en ik was blij in de kosten te kunnen tussenkomen met wat hulp. Tijdens de zomervakantie nam ik hen ook mee naar het Balatonmeer of op onze rijwieltochten. Hoe was ik verheugd toen één van deze jongens zich geroepen wist tot het priesterschap. En zo heb ik hem kunnen helpen totdat hij het altaar besteeg. Er was bijna een jaar verlopen sinds ik de zwarte, magere rechercheur ontmoet had. Ik was hem haast vergeten. Toen ik op zekere dag met de jongskens op de weide aan het voetballen was, zag ik plots zijn donkere gestalte achter het net opdoemen. Hij bekeek geïnteresseerd het spel van de kinderen. Toen ik hijgend tegenover hem stond, knikte hij vriendelijk. Ik wist niet dat hij zulk een goede voetbalspeler was. Ik speel alleen met de kinderen mee, meneer. Ik heb slecht nieuws. Mij zult u niet meer zien. Ik heb me te veel in uw zaak gemengd en ik ben niet streng genoeg geweest. Wat ik nog heb kunnen uitvechten voor u is dat u voor het ogenblik niet aangehouden wordt. Maar u moet van hier weggaan. Hij bekeek me nog een wijle en wandelde langzaam weg naar het station. De volgende dag werd ik naar het bisdom in Vaats ontboden. De bisschop, die na het neerslaan van de opstand terug zijn plaats had ingenomen, stond op uit zijn zetel en kwam me tegemoet. Je moet Assot en Maria Besnieu verlaten en je ook niet meer tonen in het omliggende. Ik kan daar niets aan doen. Het is een bevel van de burgerlijke overheid. En ik vond als de beste oplossing u in Nograd Verreutse als kapelaan te benoemen. Dit nieuws kwam niet onverwacht. Het had erger kunnen zijn. Verreutse ligt slechts een 10 kilometer van Vaats en 40 kilometer van Maria Besnieu. Ik vertrok naar Verreutse en vond er tot mijn verwondering een gevangenisgenoot als pastoor. Hij ontving me wel vriendelijk, maar deed me toch opmerken dat we als ex-gevangenen voortdurend bespied zouden worden, dat er geen sprake van kon zijn om Arend Jongskes naar hier te brengen. En zo zette het zwerversleven zich voort. Heen en terug naar Verreutse, naar Maria Besnieu en Domoni, meestal per fiets. Toen het lente werd, kon ik in het nabije Visegrad een puik weekendhuisje in de bergen in gebruik nemen. Iedere zaterdagavond fietste ik erheen met een dozijn Arend Jongskes. Die samenkomsten waren onvergetelijk. We kookten zelf en zaten gezellig rond het kampvuur te zingen. Maar mijn pastoor vernam dat ik me met mijn sassies bezighield. Hij beklaagde zich bij de bisschop dat ik zijn positie in gevaar bracht en vroeg hem mij te verplaatsen, liefst zo ver mogelijk. De gelovigen echter hadden het niet zo begrepen. Ze trokken met ganzen, eenden en kippen als geschenk naar de bisschop. Ze wilden Reguzzi niet laten vertrekken, want ze hadden een kapelaan nodig die zich met hun kinderen kon bezighouden. Bovendien was de parochie aan het herleven. Kijk maar, in enkele maanden is het aantal kerkgangers al verdubbeld. Maar de bisschop was niet te vermurmen en de gelovigen kwamen terneergeslagen naar huis terug. Ik vroeg de bisschop nog enkele weken uitstellen voor de verplaatsing om wat tijd te winnen. Ja, maar daar moet je aanstonds weg. Voorlopig ben je zonder benoeming. Doch ik laat je zo vlug mogelijk weten welke oplossing ik gevonden heb. Ik was hier slechts een 6 maanden geweest. De genegenheid van de mensen maakte een diepe indruk op me. Nu moest ik ze echter toch vaarwel zeggen. En mijn fiets bezweek bijna onder hun geschenken.
Kort voor Kerstmis 1957 verklaarde het ministerie van Volksgezondheid dat het weeshuis in Mario Besnieu eigendom is van de staat en dat de Arendjongskens zullen verdeeld worden over staatsinstellingen. Stefaan roept allerhande ministeries en Vlaanderen ter hulp. Zelfs Monseigneur de Smet, bisschop van Brugge, nam contact met het Hongaarse episcopaat, dat echter alle steun weigerde. Maar toch, na veel overleg, werd de nationalisatie uitgesteld. In het Hongaarse paviljoen van de Wereldtentoonstelling in 1958 te Brussel krijgt priester Arnold Geschiere, directeur van het Werk der Arendjongskens, de vergunning voor een achtdaagse reis in augustus naar Hongarije. Dit was hem al 5 jaar niet meer gelukt. Het werd uiteraard een onvergetelijk weerzien met Stefaan en de Arendjongskens. Arnold ondervond aan de lijve dat ze bespied werden, en bij het verlaten van het land moest hij na een grondig onderzoek van zijn klederen en bagage bijna alle foto's en films afgeven. Terug in België getuigde priester Arnold hoe István hem een fel verouderde indruk gaf en sukkelde met een pijnlijk slepend been. Ondertussen slaagde de VZW klederen, beddengoed, eten en geld clandestien te bezorgen. Maar priester Arnold kwam samen met de Vlaamse zakenman Jozef Vervis, die een fabriek van spaanderplaten opgestart was in Hongarije en hierdoor alle 2 weken naar Hongarije kwam. En zo kwam met hem zijn 23-jarige schoonzuster Lena Lambrecht mee, die voor István een zeer grote hulp betekende, daar zij tevens dikwijls en zelfs voor langere perioden naar Hongarije kon komen. Stefaan noemde haar zijn Jeanne d'Arc. De Russen vermoeden dat zij een spionne van het Westen was, maar als bij wonder werd ze nooit opgepakt.
Toen ze aankwamen werd ik begroet door onder meer een Vlaams meisje van rond de 20. Na het lezen van mijn boeken wilde ze met de Arendjongskes kennis maken. Ze was de schoonzuster van de Nijveraar. Toen de anderen na hun bezoek naar Pest terugkeerden, bleef zij bij ons als gast en nam deel aan al de huiselijke activiteiten. Ze kookte en braadde en liet de sassies kennis maken met de Vlaamse keuken. Het was voor mij echt van God gezonden, want ik maakte op dat ogenblik zulke moeilijke dagen door. De politie had me laten weten dat ik zonder verwijl Maria Besnieu moest verlaten. Wat zal er nu met mijn weeskinderen gebeuren? We zullen ervoor zorgen, zei ze. Het deed me deugd mijn zorgen eens in het Vlaams te kunnen vertellen. Ze sprak me moed in en stelde voor dat we allen samen naar Vaats zouden gaan. En zo trokken we met ons 12, onze Vlaamse Jeanne d'Arc, vooraan naar Vaats. Eerst naar de kathedraal om wat sterkte en dan naar de bisschop. Het is maar goed dat u gekomen bent, zei deze op koele toon. Er zijn heel wat klachten over je binnengekomen. Ik zei reeds dat je uit Maria Besnieu en Assot moest verdwijnen. En daarom zal ik je overplaatsen met onmiddellijke inwerkingtreding. Toen ik me bekommerd toonde over de toekomst van mijn weeskinderen, antwoordde de bisschop dat ik daar maar mijn plan moest mee trekken. Hij had er niets mee te zien. Ik zou over enkele dagen een definitieve benoeming krijgen, ver van Boedapest. Een week uitstel wou hij er niet meer geven. Ik ging onze Belgische gast halen en stelde haar aan de bisschop voor. Zij konden samen converseren in het Duits en toen de bisschop vernam dat zij een week lang onze gast was, gaf hij toch nog 8 dagen uitstel. Ja, zei de juffrouw, mijn schoonbroer is in Szeged, waar hij een fabriek moet uitrusten. Dus over een week, regutsi Atja, verwacht ik u hier terug. In een week kan veel gebeuren en ik kan misschien ook een oplossing vinden. En die oplossing kwam inderdaad. Ik breng de sassies naar mijn huis in Maria Remete. Er is nog wel niet zoveel plaats, maar enkele kinderen kon ik uitbesteden. Mijn jonge vriendin raadde me aan het huis uit te breiden en ze verzekerde me meteen dat ik mij over de financiële kant geen zorgen hoefde te maken. Op een avond trokken we dus met pak en zak naar Maria Remete. Mijn Vlaamse gast was chauffeur en stuurde handig hun zware auto doorheen Budapest om daar nog het ontbrekende te halen uit de winkels. En ze kon ons te huis in Maria Remete in zulke huiselijke stemming omtoveren dat ik veel van mijn zorgen vergat. Het was met tranen in de ogen dat ze tenslotte afscheid nam en beloofde volgend jaar terug te keren, maar dan voor een paar maanden. Als de zware Mercedes over de heuvels verdween, voelde ik me als verweest.
En de week daarop, eind januari 1959, was István terug verwacht bij de bisschop. Stefaan werd benoemd in Solk Sent Maarten, een 60 kilometer ten zuiden van Budapest, een 70 kilometer van Maria Remete.
Terwijl hij tussen zijn papieren frommelde, zei de bisschop: Solk Sent Maarten. Er staat daar een bouwvallige, in klei gemaakte noodkapel, maar die is levensgevaarlijk geworden. Daarom werd een bouwvergunning gegeven met een jaar geldigheid. Er is nu al een half jaar verlopen. Ik zond er al twee priesters naartoe die onverrichter zaken de parochie weer verlieten. Kunt u me verzekeren dat u er binnen de 6 maanden een kapel kan bouwen? Ik klampte me aan de woorden van de bisschop vast als een drenkeling aan een stuk hout. Een kerk bouwen kan ik wel, monseigneur. Dat heb ik al gedaan. Laat mij het doen. Ik heb er zelfs geen half jaar voor nodig. Het is nu februari. Ik begin ermee in maart en na 3 maanden denk ik ermee klaar te zijn. De bisschop haalde de schouders op en wandelde langzaam op en neer. Dit is uw laatste kans, zei Götzi. Als u hier niet voldoet, weet ik niet meer wat ik met u nog kan doen. Bedroefd en vernederd vroeg ik me af, waar heb ik niet voldaan? Krijg ik uw zegen, monseigneur? En moet u niets anders hebben? Denkt u aan de materiële kant, monseigneur? Die heb ik niet nodig. De goddelijke voorzienigheid, dat is de beste bankier. Zo zei het dan, knikte de bisschop en gaf me zijn zegen. Na een wijle bracht de secretaris de benoemingsakte. Sal Sint Marton, administrator. Ik stak het papier met een gevoel van geluk op zak en haastte me naar de uitgang waar ik de chauffeur van de bisschop zag staan. Wel, wel, Götzi, het is lang geleden dat ik u nog gezien heb. Mijn beste Andras, zeg me eens, waar ligt Solk Sent Maarten? 60 kilometer onder Budapest. Er viel een steen van mijn hart. Dat is reusachtig. Er loopt een trein en vandaar is het nog slechts een 40-tal kilometer. De volgende dag ging ik het opzoeken per fiets, want ik vernam dat de treinverbindingen wel eens te wensen overlieten. Het was al donkere avond toen ik er aankwam op 1 februari 1959. Ik snelde naar de noodkapel. De deur was op slot, maar door de spleten zag ik de godslamp branden. Ik knielde neer op de stoep. Heer, help me nu, samen met uw moeder en uw voedstervader. En dan klopte ik aan een groot huis aan. Een lieve bejaarde dame kwam open doen. Als ik me voorstelde als de nieuwe priester, viel ze me haast om de hals. Sinds weken hebben we geen priester meer, Atja, en dus ook geen mis. Wat een geluk dat u gekomen bent. Wat hebben we op u gewacht? 2/3 van de gemeente is protestants, en als kerk kregen we alleen een leme kapel die dreigt in elkaar te vallen. Er is ook geen pastorie, maar ik heb een groot huis en ik woon alleen. U kan een grote kamer krijgen, Atja. Er is maar één moeilijkheid, zei ik wat verlegen. Ik heb namelijk weeskinderen en ik wou er enkele met me meebrengen. Hoeveel? 2? 3 en liefst 4, aarzelde ik. Als ze bij u in de kamer plaats kunnen vinden, heb ik er niets op tegen. Als we maar weer een mis hebben. Ik heb ook nog een 3e kamer met afzonderlijke ingang. Die kan dienen als kapel als de leme hut afgebroken wordt. Enkele dagen later was ik ter plaatse met een vrachtwagen bestuurd door Alex, mijn vroegere sassie uit Vaats. Hij was vrachtvoerder geworden en hielp me in alle omstandigheden. We brachten op klapbare ijzeren bedden, matrassen en dekens naar de nieuwe pastorie en ook de misbenodigdheden. Toen de noodkapel bomvol was met gelovigen, stelde ik me voor als hun nieuwe zielenherder. Ik vertelde hun dat mijn eerste taak zou zijn een kerk voor hen te bouwen. De plannen bestonden reeds en morgen zouden we met de afbraak van de oude beginnen. Aangezien het winter is, zullen er vele handen beschikbaar zijn. En zo zullen we reeds in maart met de nieuwbouw kunnen beginnen. Ik zei hun ook dat ik al mijn spaarcenten, 50.000 forint, ter beschikking zou stellen voor de bouw. De mensen bekeken elkaar. Er waren er die morden, maar ik hoorde ook: dan gaan wij ook het onze bijdragen. De inzameling na de mis bracht 300.000 forint op. Velen beloofden een helpende hand. Ik riep alle metsers samen en ze beloofden ook deels gratis, deels voor een schappelijk loon te komen helpen. De muren groeiden merkwaardig vlug, want soms was er een gevriemel van 40, 50 mannen, vrouwen en kinderen op de werf. Iedere week kwam de architect de werken controleren. En mijn 4 arendjongskes, die in de plaatselijke school ingeschreven waren, brachten enkele van hun makkers mee. Met Maria Remete bleef ik ook voortdurend in contact. Verscheidene keren per week reed ik naar Maria Remete, waar mijn sassies onder leiding van Jolaan nu woonden zonder achterdocht te wekken. Voor Pasen reeds bereikten de muren de betonkrans en kwamen de sassies uit Maria Remete. Rond het kerkje in opbouw hielden we al een feestelijke paasprocessie en zongen allen samen begeesterd: Christus is verrezen, laten we blij zijn en God danken. We hadden meer dan één reden om God dankbaar te zijn.
Maar er waren ook tegenslagen, zoals regelmatig een tekort aan bouwstoffen, maar ook meningsverschillen met de architect, zoals het feit dat er geen toren voorzien was, maar het geheel van het gebouw met een plat dak. Tegenstanders zagen erin de kans later het gebouw te kunnen gebruiken als cultuurhuis. En toch, op zijn eigen verantwoordelijkheid kon István bekomen dat er een voorportaal kwam met een hogere muur als façade, gelijkend op een kerktoren. en István klom zelf naar boven om een groot ijzeren kruis te plaatsen op die voorgevel. Zijn vriend, kunstschilder László Kemény uit Budapest versierde het koor van de kerk met mooie fresco's, zoals van Sint Maarten, de patroon van de kerk. Hij beeldde ook de zeven sacramenten uit, met aan weerszijden de apostelen Petrus en Paulus en in het koor het laatste avondmaal met Hongaarse heiligen in gebed. De kerk werd uiteindelijk ingewijd op 29 juni 1959, maar het kon niet door de bisschop, die niet gelukkig was met deze snelle kerkbouw. Hij had bakken kritiek bekomen vanwege de communistische overheid. De kerk werd dan ingewijd door de gewezen pastoor van Pest Sint Elisabeth, die ook abt was. Vanuit Vlaanderen werd een beeld van Onze Lieve Vrouw van Banneu per trein gezonden, maar toen István het wou afhalen bij de douane in Budapest, mocht hij het niet meenemen zonder toestemming van de kerkelijke overheid. En die toestemming bekwam hij niet. En de overheid verkocht het beeld. Maar wonder boven wonder wandelde István 2 weken later door Budapest en kwam op het Ferenciekplein en, zoals hij schrijft, datzelfde beeld glimlachte me toe uit een winkelraam. Maar het was reeds verkocht aan een pastoor die het dezelfde namiddag zou komen ophalen. István kon bewijzen dat het beeld voor hem bestemd was, maar dan eiste de winkelier dat hij terstond contant zou betalen om het dan onmiddellijk mee te nemen. Het was een grote som en hij schrijft: het werd nu een gedraaf doorheen de stad om het nodige geld bijeen te krijgen, maar het lukte. En zo kwam het beeld dan toch terecht in de kerk van Solk Sint Maarten. Soli Deo Honor, schrijft hij, alle eer aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt.
Ik werd aangeklaagd en kwam men me zeggen dat aan de gevel de vergunningplaat ontbrak. Dus afbreken. Als de kerk afgebroken dient te worden, dan zullen jullie dat zelf moeten doen. Geen enkele gelovige zal aan zoiets godloos meehelpen, want ze hebben de kerk met vele offers gebouwd. Toch had ik een sterk voorgevoel dat er weerom moeilijkheden opdaagden. Op een mooie zomerdag kwam een van de sassies binnengestormd. Atja, er staat een grote zwarte auto voor de kerk. Ik haastte me naar buiten en zag de bisschop en een kanunnik uit de wagen stappen. Ik kon de sassie nog net toefluisteren dat hij de anderen moest aanmanen zich uit de voeten te maken. Ik liep naar de kerk om de deur te openen en de hoge gasten te verwelkomen. Ze traden de kerk binnen en keken verwonderd toe. De bisschop stond een hele poos in bewondering voor het fresco van Sint Maarten en ging knielen voor het heilig sacrament. En dan wandelde hij samen met de kanunnik langzaam naar buiten, zonder een woord. Monseigneur, komt u niet even binnen om iets te gebruiken? Nee, we zijn gehaast, antwoordde de kanunnik koeltjes. Toen de chauffeur de deur van de auto achter hen gesloten had, wendde hij zich tot mij, schudde me de hand en zei heel luid: Regutsi atja proficiat, dat de Heer u zegene, u hebt mooi werk geleverd. Toen ik de vorige keer hier kwam, stond er nog een lemen hutje op deze plaats. De warme handdruk van die man en zijn woord van erkenning deden mij deugd. Maar de koelheid van de bisschop en de kanunnik, die geen enkel woord van waardering hadden voor ons hard labeur, sneed door mijn hart. Toen de auto verdwenen was, kwamen de sassies uit hun schuilplaats en Jotso vroeg: Atja, ik versta niet waarom we ons ook voor de bisschop moeten verbergen. Ja, jongens, ik versta dat ook niet, moest ik bedroefd antwoorden.
Veel troost in die moeilijke dagen kon István halen uit de bezoeken van zijn Vlaamse vrienden, zoals in de zomer van 1960, en vooral van Lena, zoals hij ze noemde, zijn Jeanne d'Arc. Ook de dagen aan het Balatonmeer in het dorp Reffuleup deden steeds veel deugd.
Begin augustus bezorgde ons een grote verrassing: de aankomst van onze Vlaamse vrienden met vele geschenken. Ze keken hun ogen uit naar de mooie kerk en ze hadden veel werk om alles te fotograferen. Je ziet, Stefan, dat ik mijn belofte gehouden heb, zei de jonge juffrouw. Als ik niet tot last ben, zal ik zeker een maand hier blijven. Wat waren ze welkom te midden van mijn zorgen en moeilijkheden. Het huisje naast de kerk dat ik gehuurd had voor de sassies en voor enkele meisjes, toverde zij met haar handigheid in korte tijd om tot een lief nestje. Je bent nogal een gastheer, zei een oude pastoor die even op bezoek kwam. Dat Vlaamse meisje dat hier op vakantie komt, was duchtig bezig de vloer te schuren. Ja, zo is het, en zo is ze, antwoordde ik. Een voorbeeld van dienende liefde. Weet je dat ze elke morgen de eerste is in de vroegmis? Tijdens de dag is ze dan aan het koken en bakken, en toch vindt ze nog tijd om zich met de kinderen bezig te houden. Daarna trokken we ook voor een week naar Reffuleup. We hadden het verdiend. Onze vriendin nodigde nog Vlaamse vrienden uit om enkele dagen met ons door te brengen. Onvergetelijk mooie dagen. In de avondstilte weergalmden over de stille hoogte onze Vlaamse en Hongaarse liederen.
Heer priester die maar leeft voor het volk, voor zijn kudde. Mijn leuze was ook sacerdos et hostia, priester en offer. Dus volledig bewust dat een priester moet zich volledig geven aan zijn gelovigen.
You are priest forever in the line of Melchizedek, consecrated to the service of the Lord, to sit at his right hand. Persona Christi ad majorem Dei gloria, totus tuus, amen. Beneath the mantle of your mother, who intercedes on your behalf, in the arms of your Father, who holds you in the palm of his hand. You are a priest forever in the line of Melchizedek. consecrated to the service of the Lord, to sit at His right hand. You are a priest forever in the line of Melchizedek. In persona Christi ad majorem Dei gloria, totus tuus, amen. Lord, pour out upon this servant your Holy Spirit from above, the grace and power your priesthood and your unfailing love. May the anointing of the Lord be upon your brow today. May the oil of gladness flow from heaven above. May the olive branch of of His love. You are a priest forever in the line of Melchizedek, consecrated to the service of the Lord, to set His right hand. You are a priest forever in the line of Melchizedek. In persona Christi ad majorem.